Boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Vorige week verscheen het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad Stille Gebieden en Gezondheid. Dat werd aangeboden aan de staatssecretaris voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarin pleit de Raad voor stille, groene plekken dicht bij huis als compensatie voor lawaai en stress. Een van de gesprekspartners van de Gezondheidsraad bij de totstandkoming van dit advies was Dirk Steurtewagen van het Vlaamse Centrum Waarbeke. Dit centrum is gevestigd midden in het Vlaamse stiltegebied Dendermark en heeft als hoofddoel de bevordering van de kwaliteiten stilte, rust en ruimte in de samenleving. Dirk Steurtewagen, die zelf aan de rand van het stiltegebied woont, werd onder meer geïnspireerd door de boeddhistische non Ayakema, van wie hij het boek Kom en Zie vertaalde in het Nederlands. Ik zocht hem op in het prachtige Vlaamse heuvellandschap waar de stilte nog hoorbaar is.
Mijn naam is Dirk Steurtewagen. Ik ben hier in deze streek komen wonen 7 jaar geleden en ben werkzaam als cultuurbeleidscoördinator in dit gebied. En enkele jaren geleden zijn wij begonnen met een pilootproject rond stilte als leefkwaliteit.
En nu zitten we hier in een prachtige landelijke omgeving, in het Vlaamse heuvellandschap. Waar zijn we nu precies?
We bevinden ons eigenlijk zowat 35 kilometer ten westen van Brussel. Op de grens van twee provincies hier in Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. En het is hier dat een gebied zich bevindt waar de Vlaamse overheid een jaar of 5 geleden zich van bewust werd dat het een uitzonderlijk stil gebied is. Een gebied met een bijzondere, zeldzame akoestische kwaliteit. En het is zo dat wij, toen wij hier kwamen wonen, een 7-tal jaar geleden ons dit ook was opgevallen. En dat wij toen begonnen zijn met allerlei verbindingen te leggen tussen overheden en allerlei initiatieven die affiniteit voelden met deze kwaliteit. En zo zijn een aantal dingen op gang gekomen.
Waaronder het stiltegebied waar we nu aan de rand van zitten.
Juist, ja. Dit is hier het stiltegebied Dendermark, genoemd naar twee stromen, twee riviertjes die aan de zijkanten van het gebied zich bevinden, Dender en Mark. Dit gebied is 28 vierkante kilometer groot en daar zijn 3 gemeenten bij betrokken, 2 provincies en het Vlaamse gewest.
En wat houdt een stiltegebied nou precies in?
Een stiltegebied zou je kunnen omschrijven als een gebied waarin de natuurlijke geluiden overheersen. Dus dat het grootste deel van de dag de achtergrondsakoestiek zakte onder een limiet van 30, 35 decibel, wat normaal een toestand is wat elders in het land alleen midden in de nacht mogelijk is, tussen 3 en 4 uur 's ochtends. Zo.
Nu gaat dat uit van de stilte die er al is. Toch is er op een gegeven moment door de overheid besloten om daar een officieel stiltegebied van te maken. Worden daar ook speciale activiteiten voor ontplooit om dat stiltegebied als zodanig te handhaven?
Het is een heel subtiel verhaal, want je hebt natuurlijk, zodra je over stilte spreekt, begint de herrie eigenlijk al. Zodra je dat je ter sprake brengt, kom je eigenlijk in de wereld van gedachten en in de wereld van emoties en van tegengedachten enzovoort. Maar op een bepaald moment zijn we gewoon in die paradox gestapt en vonden we het met een aantal mensen verstandig om aandacht te wekken voor de resterende zeldzame kwaliteit die hier nog is.
En ik begreep dat je in eerste instantie verschillende mensen met elkaar hebt laten praten over het thema stilte. Hoe is dat precies tot stand gekomen?
Het is zo dat ik eigenlijk met een aantal mensen al heel lang daarover gesprekken heb. En toen wij zagen dat de overheid met studies bezig was in dit gebied, dachten we, laat ons vanuit de bevolking zelf, van onderop, zoals dat heet, mensen met elkaar in interactie brengen die dit ook aanvoelen. En toen hebben we mensen die in en rond dit gebied wonen aangesproken, waarvan we voelden dat ze affiniteit hadden. Mensen die in de geneeskunde werkzaam zijn, mensen die met welzijnszorg in de culturele sector actief zijn, kunstenaars, mensen die met ruimtelijke ordening bezig zijn of met architectuur, mensen die in de palliatieve sector werken. Dus allerhande professionele achtergronden en levensvisies hebben we op een bepaald moment gezegd van kijk, we gaan aan de rand van dat gebied in een cultureel centrum die groep bij elkaar brengen, zo'n 40 mensen, 3 maal achter elkaar. We hebben dat een klankbordbijeenkomst genoemd. En gevraagd aan die mensen om vanuit hun eigen belevingswereld en vanuit hun eigen professionele werkzaamheid te spreken over wat stilte voor hen betekent en wat het met hen doet. En dat was zo indrukwekkend en zo aangrijpend om te horen hoe dat in al die leefwerelden dat werd ter sprake gebracht. En toen hebben we ervoor geopteerd om een aantal mensen te vragen om dat op papier te zetten. En dat hebben we gebundeld in een publicatie die we de naam gegeven hebben Stilte Werkt.
En kan je een voorbeeld geven van een aantal van die inspirerende uitspraken die je net noemde?
Misschien is het fijn om een paar dingen gewoon uit te lichten uit een tekst die ontstaan is na de eerste klankbordbijeenkomst. Toen kwam daar bijvoorbeeld naar voren dat mensen die met educatie bezig zijn, met onderwijs, het volgende naar voren brachten. Aandacht voor de kwaliteit en stilte, rust en ruimte vanaf de vroegste levensjaren ontwikkelt ontvankelijkheid. Opvoeding is leren spreken en leren zwijgen. Stilte is het ideale medium voor verdiepende kennis- en informatieoverdracht. Stiltegebieden kunnen openheid stimuleren voor het onbekende, het ongrijpbare en het onverklaarbare. Dit is nu vanuit een onderwijswereld verteld, maar dan op een bepaald moment kwam iemand aan het woord die met het palliatieve, en dus dagelijks met stervende mensen in aanraking is, en die vertelde het volgende. Sterven is in de onbekende stilte verdwijnen. Uit de onbekende stilte komt een mens tevoorschijn. Een stiltegebied kan een mens herinneren aan het leven als een voortdurend wisselend proces van ontvangen en prijsgeven. Zie, en dan kwam op een bepaald moment een kunstenaar aan het woord en dan werd ineens gezegd, stilte is voorwaarde voor ieder nieuw ontwikkelingsproces. Stilte is een creatieve bron. En dan konden kunstenaars, bijvoorbeeld een beeldhouwer die daarbij was, vertellen hoe belangrijk het was of is voor hem al een leven lang om te creëren vanuit de stilte van zijn atelier en eigenlijk verschillende lagen van stilte in te gaan in zijn werkplaats. En dat kon hij heel mooi vertellen. En het zijn dat soort ideeën en ervaringen die in dat boek naar voren komen.
Ik ben Koen Ratinel, beeldhouwer, geboren in 1934. Ik leef in dit stiltegebied met Dirk Sturtewagen, samen met zijn familie en met veel plezier. En voor mij is die stilte in kwestie dus wel heel, heel belangrijk. Er zijn hier dagen dat de stilte echt ongelooflijk is, dat het, ja, dat je niet kunt beschrijven hoe stil het is, vooral in de winter, ja.
Het valt me op dat er ook heel veel geluiden zijn. Er zijn hier zoveel natuurlijke geluiden.
Ik geef er mijn rekenschap van dat ik van hier, dus die populieren horen ruisen en die staan op 80 meter van hier. Dat is toch wel een teken van stilte. Niet tegenstaan dat je daardoor wel eens een auto hoort of zo. En dat je de vissen op het water, uit het water hoort springen en happen, pap, 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 zo. En dat is ook 30, 40, 50 meter ver. Dat is toch wel een teken van stilte, denk ik. Ja.
Hoe belangrijk is stilte voor jou, voor jouw werk?
En voor mij is dat verschrikkelijk belangrijk. Ongelooflijk belangrijk, want ik verdraag geen... vooral geen muziek, zogezegde muziek. Mensen die een radiootje opzetten en dat... Zoals we dat op zijn Vlaams zeggen, dat gelul van dat radiootje, daar word ik gewoon gek van. Ik verdraag het echt niet.
Nu heb jij een... artikel geschreven in het boek Stilte Werkt. Yeah. Dat uitgegeven is door Centrum Waarbeke. Yeah. En daarin beschrijf je de stilte van de stad. Maar dan beschrijf je een situatie uit 1939, hè? Yeah. In Gent.
Ja, dan waren de steden echt wel stil. Waren de steden echt wel stil. Er waren bijna geen auto's. Het waren karren, paarden, leurders. De man die mosselen verkocht had een ratel. Maar voor de rest was die stad stil. Men kon iemand een emmer oren neerzetten. Heel ver, op 100 meter van mijn huis. Iemand die een emmer neerzette op de kasseien. Dat kon je horen. De zwaluwen, de gierzwaluwen die schreeuwden tussen de straten. De mussen die chilpten. Dat kon je allemaal horen. De voddenmarchand, zoals we dat noemden. De voddenman die met zijn belletje kwam. Ja. Een hond die blafte, konden ver, ver, ver horen. En de klokken die luiden de zondagmorgen. Al de klokken van al de kerken van Gent die luiden. Dat was prachtig en dat was door niks gestoord. Dat was een feest gewoon. Het is een vorm van stilte voor mij. Want dat zijn de echte geluiden van het leven. Ja.
En nu heb je hier ook een... Ja, ik zag het even als gedicht, maar jij noemt het geen gedicht, hè?
Wat is dat? Lijsbroek 2003. De ochtendzon schemert zwak door de mist. Op de vijver dobberen zachtjes babbelende eenden. Het heeft gesneeuwd. Sporen van vogels, konijn, haas, wezel, bunzing, vos. Alles gebeurt geruisloos. In de verte maken de paarden enkele vriendelijke diepe keelgeluiden. Ik breng eten naar de weide. Heilige stilte.
Stilte proeven is eigenlijk voor mij diepgaand ervaren van onderlinge verbondenheid. Als je in een verstild landschap wandelt, dan op het ritme van de stap zinken gedachten naar beneden. En dan komt er eigenlijk een soort openheid voor de onderlinge verbondenheid van alle dingen. En dat is iets wat zich heel moeilijk onder woorden laat brengen, maar wat wel in de beleving enorm krachtig en appellerend kan zijn. Het is eigenlijk vanuit dat appel van diepgaand besef van onderlinge verbondenheid dat onze werkzaamheid in dit initiatief gevoed wordt. Dat je eigenlijk merkt dat in deze tijd waar men spreekt van individualisering en segregatie en het verval van sociale cohesie, merk je eigenlijk dat het inbrengen van ervaring en beleving van stilte net een totaal andere dimensie aan de orde stelt. Dat is namelijk de onverbrekelijke verbondenheid van mensen, van alles wat leeft.
Die onderlinge verbondenheid die je noemt, is ook een principe dat in het boeddhisme veel naar boven komt. Wordt er binnen het Centrum Waarbeke ook vanuit een boeddhistische visie gedacht?
Het bijzondere van deze werkzaamheid is dat er vanuit ontzettend veel visies wordt gedacht. Hè. Maar dat de stilte, wat in het midden ligt, juist uitnodigt om vanuit verschillende tradities waarin mensen opgroeien, naar elkaar te luisteren. En vooral naar datgene in de ander te luisteren wat resoneert met de stilte in onszelf. Het boeddhisme is één traditie met een ongelooflijk rijk erfgoed, met een ongelooflijk grote waarde voor deze tijd, ook in het Westen, zeker ook in het Westen. En daarnaast zijn natuurlijk ook de andere tradities welkom om hun ervaring, hun essentiële ervaring van stilte naar boven te laten komen. Want ik denk dat deze tijd ook rijp is om die eerste ervaring waaruit alle religie en alle vormen van levensbeschouwing ontstaan, dat is namelijk die sprakeloosheid ten opzichte van alles wat leeft en binnen en buiten alles wat aan de orde komt. Dat die sprakeloosheid de grond is waarop religies zijn ontstaan.
Je hebt enige tijd geleden ook een boeddhistisch boek vertaald van Ayakema, Kom en Zie. Hoe is die samenwerking of dat contact met Ayakema tot stand gekomen?
Ik ben al vele jaren, al sinds mijn jeugd, bevriend met Gerolf Hooft. Dus de uitgever van de boeddhistische uitgeverij Asoka. En op een bepaald moment was de tijd rijp om het gesprek te laten gaan over Theravada boeddhisme. En het werk van Ayakema, een Duitse boeddhistische regulieren die jarenlang in het oosten zich ingewerkt heeft in het oude boeddhisme. En toen ik de eerste boeken daarvan las in het Engels, was ik heel geïmpressioneerd door de eenvoud en de directheid van dat werk. Toen ben ik haar gaan opzoeken in het zuiden van Duitsland en heb ik verschillende weken met haar en haar groep geleefd. En eigenlijk aan de lijve de inwerking en de kracht van stiltebeleving, wat meditatie wordt genoemd, ook zelf aan de lijve ondervonden. En dat is iets wat een mens nooit meer verlaat als dat diep genoeg inwerkt. En ik denk wel dat die ervaring en het leven met het werk van Ayakema een heel belangrijke bijdrage is geweest om met het werk waar we vandaag in staan, om daar inspiratie in te vinden. Wat ik een belangrijke ontdekking vond, dat is dat de ervaring van uiterlijke stilte eigenlijk alleen maar kan binnenkomen als dat resoneert met innerlijke stilte. Dus uiterlijke stilte zou je kunnen een poort noemen naar de innerlijke stilte. Is geen noodzakelijkheid als de innerlijke stilte gewekt is. En als je daar bewust van bent, want dan kan je ook zelfs midden in herrie in vrede zijn. Maar voor heel veel mensen in deze tijd denk ik dat de natuurlijke stilte een toegang verschaft tot de innerlijke stilte. En ik ben op dat vlak eigenlijk het leven heel dankbaar dat ik in contact ben gekomen in mijn leven al van heel vroeg in mijn jeugd met ervaringen en met mensen die precies dat inzicht hebben geopend. Dus in die zin is het boeddhisme voor mij persoonlijk een heel interessante inspiratiebron en een ingrijpende aanwezigheid in mijn leven.
Ja, Dirk, je zei al eerder even dat het niet de bedoeling is dat in het stiltegebied mensen ook stil zijn. Dus dat het allerlei restricties oplegt. Kunnen mensen hier wel naartoe komen als ze deze stilte zouden willen ervaren?
Het is zo dat dit gebied heel toegankelijk is natuurlijk. Dit is een gebied waar ook verschillende dorpen in liggen. Hier wonen 9000 mensen in en rond dit gebied. Dus het staat mensen vrij om dit op te zoeken. Maar het is niet zo dat wij vanuit dit project mensen aanmoedigen om nu massaal naar stiltegebieden te trekken. Het is eigenlijk eerder zo dat we de manier waarop we erover communiceren eerder stiltegebieden naar voren brengen als monumenten van stilte. Die eigenlijk terugverwijzen naar de stilteervaring in de eigen leefwereld, waar men zich ook bevindt in de stad of op het platteland.
Weet jij of er eigenlijk dit soort stiltegebieden ook in Nederland of in andere Europese landen zijn?
In Nederlands-Limburg zijn tientallen stiltegebieden bepaald. Ook in midden-Nederland ben ik nog een tijd gaan verblijven in een bos waar ik toen ik binnenkwam het bordje stond dat het om een stiltegebied ging. Dus jullie hebben daar zeker al heel wat rond gedaan, maar het is zo dat de overheid daar eigenlijk weinig rond communiceert met de bevolking. En er ook, bij mij weten ook niet vanuit de bevolking, initiatieven zijn die specifiek vanuit die gegevenheid van die stiltegebieden er een werkzaamheid zou zijn rond stilte als verbindende kwaliteit. Dat is mij niet bekend.
We lopen hier nu langs de weilanden. Hier links zie ik allemaal maïsplanten. En het prachtige, glooiend gebied, hè?
Ja. Dat is een oud cultuurlandschap, wat hier ter plaatse de Congoberg noemt. En daar hebben we eigenlijk heel concreet een landschapsproject in opgezet. Het is zo dat we een aantal jaar geleden alle actoren die met dit landschap te maken hebben, de boeren, de jagers, de mensen die met recreatie, met ruiterij te maken hebben, de eigenaars, de pachters, samen hebben gebracht, samen met de overheden die met milieu- en landschapsbeheer bezig zijn. Ook de natuurbeweging was erbij. En zijn we eigenlijk na een aantal gesprekken, wat in het begin niet makkelijk liep, gekomen tot een beheerplan, tot een landschapsbeheerplan. En dat vonden we eigenlijk heel bijzonder, omdat op die manier iets heel concreet, een project rond stilte lijkt op de eerste zicht iets heel abstract. Stilte kan je niet pakken. maar een werken rond een landschap met hagen en bomen en struiken en allerhande kwaliteiten, vogelbestand enzovoort. Daar kan je heel concreet dingen mee doen en dan gaat het over visuele stilte. Visuele stilte als drager van de akoestische stilte en dan in resonantie met de innerlijke stilte. Dan hebben we eigenlijk al die mensen die daar bij betrokken waren mee kunnen nemen in een verhaal dat nu zal duren tot 2012, waar de Vlaamse overheid dat mee gaat ondersteunen. 70% van bepaalde kosten die gemaakt worden om een waterzuiveringssysteem te realiseren of om een oude waterput te herstellen. Of om een haag in te planten of om een boomgaard te realiseren, zal door de overheid worden ingebracht. Dus mensen worden eigenlijk aangemoedigd om vandaag op een verbindende manier met het landschap om te gaan. En dat vind ik een heel concreet, interessant gegeven, omdat het landschap is van niemand en het is terzelfde tijd van iedereen. En die gegevenheid is terzelfde tijd ook voor de stilte het geval. Stilte is van niemand, maar is van iedereen, is in iedereen. En het is met dat soort projecten waar we eigenlijk kijken van hoe kunnen we dat stilteverhaal maatschappelijk verbindend inzetten. En dit project rond de Congoberg is een heel concrete case daar rond. Ja.
Nu woon jij hier in dit prachtige stille gebied ook met je kinderen.
Ja.
Mogen ze wel lawaai maken hier?
Voor ons is er geen restrictie rond stilte. Voor mij is stilte een omarmende kwaliteit. Hè. Het is een kwaliteit waarin geluid en lawaai worden omarmd. Want waarom maken mensen lawaai? Hè? Dat is interessant om dat bezig te zien bij mezelf, bij de kinderen en bij de omgeving. Waarom maken mensen lawaai? Die onrust die daar opkomt of die daar woedt, ja, die komt ergens uit voort. En dan is het heel bijzonder om te merken dat, en dat is dan iets wat ik dan toch heel scherp heb mogen meemaken als ik in de laatste levensjaren van Aya Kema in het zuiden van Duitsland bij haar was en bij haar groep, dat we toen ook heel duidelijk het innerlijke lawaai hebben gezien. En ja, ik merk wel bij mezelf dat als het lawaai in mezelf de bovenhand neemt, dat er iets in mezelf is wat ik aan het ontkennen ben. En als je dat een aantal keren hebt meegemaakt, dat je daar dichtbij tot besef kan komen, dan kan de uitnodiging zo sterk zijn om daarin net stil te worden, in dat lawaai. En dan gebeurt er iets met een mens wat niet per se het lawaai gaat bestrijden, maar waar het lawaai in verdwijnt, in wegzinkt. En ja, dan ga je ook met een grotere mildheid het lawaai tegemoet treden dat je in het leven tegemoet komt. En dus in die zin is dit stilteproject ook een project dat draait rond kwaliteiten als mededogen. Dat merk ik ook wel vaak, dat als je dit onderwerp te sprake brengt, mensen dat heel snel, dit stilteverhaal, in een dialectiek plaatsen van we zijn voor stilte, dus we zijn tegen lawaai. Maar dit is niet de bedoeling. Stilte is een omarmende kwaliteit waarin lawaai tot zichzelf kan komen en daarin kan ontdekken dat het de onderliggende draagkracht net die stilte is.
Hoe gaan jullie die plannen binnen Centrum Waarbeek concreet vormgeven? Wat zijn de activiteiten die tot nu toe gepland zijn?
De renovatie van het gebouw is een van de aspecten, is iets wat nu heel concreet voor ons staat. En, we gaan nu beginnen aan de eerste fase, dat is het herstellen van het buitenwerk, het dak en de muren van het gebouwtje. En de wijze waarop wij met Centrum Waarbeek werken is eigenlijk verbindend in de wereld staan. We kijken hoe binnen verschillende disciplines en op verschillende terreinen, hoe binnen overheden op verschillende niveaus met dit onderwerp aan de slag wordt gegaan. En dan kijken we hoe die verschillende benaderingswijzen met elkaar in contact kunnen gebracht worden. En die plek in dat dorp, midden in dit stiltegebied, waar vier stiltepaden samenkomen, wat ook een symbolische betekenis heeft dat het een plek is waar stiltepaden samenkomen, is eigenlijk een fysisch gegeven, een ontmoetingsplek, waar op een kleine schaal eigenlijk mensen kunnen bijeenkomen die met dit onderwerp iets willen doen in hun eigen leefwereld en die daarover met elkaar willen in gesprek komen. In die zin is voor mij Centrum Waarbeke eigenlijk ook een artistiek project, omdat het rond creativiteit draait en dat eigenlijk de scheppende stilte in Centrum Waarbeke heel concreet kan worden. Maar zoals we ook aan het werken zijn rond het in contact brengen van mensen die met geestelijke gezondheidszorg bezig zijn, in de psychiatrie werken rond mindfulness, in contact brengen met mensen die in het onderwijs staan, in de eerste levensjaren van kinderen begeleiden, waar men vaststelt dat er heel veel drukte en heel veel moeilijkheden zijn om jonge mensen in een leerhouding te krijgen. Want we denken eigenlijk dat het belangrijk is dat stilte niet alleen in een klinische praktijk aan de orde moet gesteld worden. Mindfulness, ik sprak het woord mindfulness, wordt eigenlijk nu op dit moment geïmporteerd vanuit de boeddhistische traditie in het Westen in een klinische context. Maar het loont de moeite om eigenlijk te zien hoe dat mindfulness in boeddhisme van bij de beginjaren verbonden was met gezonde mensen en met mensen die in het volle leven stonden, leken en monniken. En dat het dus eigenlijk goed is om de ervaringen die daarin opgedaan zijn, om die te verbinden met mensen, met jonge mensen.
Heb jij een missie om de mensen stilte te laten ervaren?
Het is altijd een lastig woord, missie, omdat daar boodschap in zit. En ik huiver voor het idee dat je stilte belerend in de wereld aan de orde moet stellen. Het is eigenlijk overlopen van de ervaring in mijn eigen leven. En van daaruit actief zijn. Omdat we echt aanvoelen dat het heel veel mensen deugd kan doen om dit te leren kennen. Het is mijn persoonlijke diepe ervaring dat we allemaal in essentie stil te zijn. En dus als je daarop appelleert of van daaruit resoneert, dan ontmoet je iedereen in die essentie. Maar of de openheid er op dat moment naartoe is, dat is natuurlijk niet altijd het geval. Er is een hele mooie uitdrukking dat je een paard kan leiden naar de rivier, maar je kan een paard niet dwingen om er van te drinken. En zo voel ik het ook aan. Dan is het kijken van waar staat dit dier samen met mij voor open.
Zijn hoofd gaat voorwaarts neerwaarts. Zijn stap is wijd en rustig. Geen bit, geen zadel. Niets goef gezegd. Geen zweepslag, geen spoor. De spieren van zijn krachtig lichaam voel ik onder mij. Wij zijn één. Zonder zichtbare impuls gaan we in draf. Alleen de dofslag van de hoeven op de veldweg. Het donkert. Ik beweeg in de leegte. En wederzijds vertrouwen. Demir kent de weg.
U hoorde beeldend kunstenaar Conrad Tinel en Dirk Steurtewagen van het Vlaamse Centrum Waarbeke. Voor meer informatie kunt u terecht op www.waarbeke.be. En Waarbeke wordt gespeeld met AE.